Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Deze aflevering van Details is ook zonder Premier Access te beluisteren.
Sympathiek.
Jawel, hè?
Ja, vind ik wel leuk eigenlijk.
En ook gewoon zonder wachten, want je luistert nu al. Het is niet dat we ineens op pauze stop drukken en dat je moet wachten tot er weer wat gebeurt.
De vraag is wel, is het ook inclusief Jorn?
Even kijken, Jorn?
Hallo!
Ja. Hey. Ja. De full package, voor niks.
Lekker man.
Ja joh, aflevering 246 van de enige echte Nederlandstalige Disney podcast. Dit is Details over Disney Premier Access deze week.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Ja, want waarover anders? Het nieuws van vandaag van Disneyland Parijs. Hey mannen, de laatste denk ik voor de zomerstop. Met z'n drie ook voor een hele poos. Want we hebben best wel wat overlappende vakanties volgens mij.
Ja, maar dat betekent dus ook dat we ons jubileum van 250 aflevering, wat ik toch wel een mijlpaal noem.
250.
Ja, dat we dat pas dus na de zomervakantie gaan vieren. Mm. En dan hebben wij de hele zomer de tijd om daar eens ons goed op voor te bereiden.
Om mooie dingen te organiseren en dan te zeggen, ja, sorry jongens, Delta.
Oh, ja, goeie. Ja, top. De grootste plannen. Ja, precies.
Nee, joh. Hey Jorn, laten we gewoon beginnen met jouw nieuws van deze week.
Is goed. Ik heb er weer twee.
Nou,
je verwacht het niet, Jorn.
Verrassend, hè?
Doe maar.
Ja. Jullie kennen Tokyo Disney natuurlijk ook als het resort waar ze altijd hele bijzondere merchandise items hebben.
Ja.
Zo hebben ze daar onder andere de Fastpass machines. Die kan je daar in het miniatuur kopen. Je kan van die wagentjes, voor matchbox-achtige wagentjes van alle ride vehicles van de verschillende attracties kopen. Maar wat ze in de parken ook hebben bij verschillende handenwaspunten is een Mickey Mouse zeepompje.
Ja, die had je nog een keer mee.
Ja, in het park hebben ze het dus bij verschillende wc's. Dan kan je je handen eronder houden en dan komt er dus een schuimende
stuk zeep
in de vorm van Mickey uit.
Ja, ja.
En die kan je dus in Tokio al een aantal jaren kan je die kopen om dat thuis ook te doen. Gewoon een zeepompje met een raar dingetje bovenop, waardoor als je op het pompje drukt, er precies een Mickey Mouse figuurtje uitkomt.
Ja.
En dat was altijd een Japan-exclusive dingetje. Hadden ze in Tokio en verder kon je dat nergens vinden. Maar heel de wereld keek best wel jaloersmakend naar al die toffe merchandise items. En waarschijnlijk heeft Disney geluisterd. Want afgelopen week, ik geloof dit weekend, in Anaheim, in de World of Disney Store, was ineens een internationale versie te vinden van het Mickey Mouse zeepompje. $10.
Nou,
best wel goedkoop.
Ja.
En ze waren ook binnen no time uitverkocht.
Ja.
En niet meer aangevuld. Maar de grap was, want stond, ik heb niet de hele goede afbeelding van kunnen vinden, maar iemand had een foto gemaakt van de achterkant van de doos voor de prijs, €9,99. Maar daar stonden allerlei adressen ook op. Waarschijnlijk, het stond sowieso in het Frans ook erop. Dus grote kans dat het ook naar Parijs gaat komen. Maar er stond op de achterkant van de doos stond ook iets met The Netherlands.
Oh.
Ja, maar is dat niet gewoon dat het door bijvoorbeeld Henkel of Johnson of weet ik veel wat wordt gemaakt, dat ook het hoofdkantoor in Nederland heeft vanwege alle belastingregels?
Ja, het zou heel goed kunnen, maar ik weet verder, ik ken niks wat er in Nederland zit qua Disney, wat dat betreft.
Nee, maar qua brievenbus.
Maar het zou wel qua.
Ja,
dat zou kunnen. Maar ik heb de volledige achterkant van de doos nog niet kunnen vinden op de foto. Want ik ben benieuwd waarom Nederland er zo specifiek op staat.
Ja.
Maar hebben ook geen Disney Store, dus waarom. Ja.
Maar, goed,
maar misschien komt het dus binnenkort ook wel naar Parijs toe.
Dat zou leuk zijn, toch?
En voor alle duidelijkheid, het gaat nu alleen om het pompje te koop in Anaheim. Het is niet zo dat daar ook ineens nu bij de wc's deze schuimvormpjes tevoorschijn komen. Dat is ook wel grappig eigenlijk.
Of alleen een rondje als bezuiniging. Dat ik representeer ook gelijk het hoofd van Bob J. Peck.
Nou.
Oh, over hem zo meteen meer. En wat was jouw tweede nieuwtje, Jorn?
best wel verrassend. Kwam het Disney Plus Twitter-account, het officiële Engelstalige account, deze week ineens met een teaser van Jeff Goldblum, die vuurwerk aan het aansteken was. En het was een teaser voor het tweede seizoen van The World According to Jeff Goldblum. Een serie, een Disney Plus original, waar ze in november 2019, toen Disney Plus net begon, was dit een van de lanceertitels. Jeff Goldblum reist, het heet is The World According to Jeff Goldblum, maar hij ging alleen maar door de Verenigde Staten. En dan gaat hij, iedere aflevering staat er één thema centraal en dan gaat hij mensen interviewen die daar iets mee te maken hebben. Eentje ging over ijs en dan ging hij bij het verhaal van Ben & Jerry's ging hij achterhalen en bij verschillende ijsverkopers langs. En dat deed hij dan op zijn eigen Jeff Goldblum manier, hoe die interviewt.
Wel erg grappig. Ook over sneakers, tattoos, barbecue. Ja,
Hebben jullie ze allemaal gezien?
Ik niet. Het was een van de series waar ik het meest naar uitkeek. Ja. Maar na aflevering 3, 4 is het gewoon een beetje mijn
weggevallen. Ik had bij 1 of 1,5 van, ja, god.
Het is wel een trucje. Maar wel leuk. Maar ik bedoel...
Het was niet. Het waren maar afleveringen van 1/2 uurtje, geloof ik. En ze gingen niet heel erg diep in op het onderwerp. Nee. Dus dat was inderdaad wel een beetje jammer. Maar ik heb ze uiteindelijk wel allemaal gezien. Omdat ze gewoon elke week een nieuwe aflevering online gingen zetten. Dus dat was iedere week maar 1/2 uurtje.
Ja, precies. Ja.
Ik vond het wel leuk. En ja. Het was meer verrassend dat ze een tweede seizoen hebben opgenomen. Vooral rond de hele coronacrisis natuurlijk. Wat lastiger voor de opnames. Maar blijkbaar is het gelukt.
The World According to Jeff Goldblum, aflevering 6. Mondkapjes.
Ja, dat is een grote kans, ja.
Zeepompjes.
Het is trouwens alleen maar aangekondigd coming soon, dus nog geen datum. Maar grote kans dat het najaar ergens wordt.
Ja, precies.
Soon, okay. Denk ik.
Ja,
Ralf, jouw nieuwtje.
Ja, ik volg het voorbeeld van Jorn, want ik heb er ook 2. 1 persoonlijk en 1 wat meer algemene. Want jullie kunnen Henrike nog. Henrike Goorhuis heeft ons nieuwe logo ontworpen. En misschien volgen jullie haar ook al op Twitter. Dat is het adres Henrike Draws. En absolute aanrader, want dat is even waar ik op wil wijzen. Want de laatste tijd is zij behoorlijk actief. En heeft onder andere fantastische tekeningen van de Disney-representaties van Sam the Eagle onder andere. Waarbij ook weer de mascotte van de Olympische Spelen 1984 voorbij kwam van L.A. En dat bracht me allemaal weer terug naar herinneringen rondom die tijd. Omdat ik vond die grote evenementen nog steeds echt heel interessant. En dit is dus ook door een Disney-tekenaar inderdaad gemaakt. En Henrike heeft daar vaak dan een heel verhaal bij. En daar komen antwoorden op van mensen die ook helemaal in die scene zitten. Ja, dus dat is fantastisch. Dus echt een aanrader om dat account te gaan volgen. Henrike Draws op Twitter. En mijn tweede nieuwtje, dat is meer persoonlijk, is dat we eigenlijk min of meer vandaag hebben besloten om onze vakantie naar Amerika maar te skippen, zolang er geen duidelijkheid is over. We hadden het niet aan zien komen.
Het is zo onzeker. De laatste dagen gaan we in Nederland wel weer natuurlijk echt behoorlijk de verkeerde kant op. Dus dat helpt niet echt in moet goed komen.
Nee,
maar een paar weken geleden dacht ik, het zou me echt niks verbazen als het nog voor de tijd geregeld wordt.
Ja, en het kan nog steeds. We hadden een beetje onze hoop gevestigd op de 4th of July, waarop Biden had gezegd op een grote de Independence Day van Amerika
welcome
worden. Ja, precies. Nou, dat is het dus niet geworden, omdat zij een beetje achterliggen qua vaccinaties en natuurlijk de hele Delta-variant in de wereld opduikt en dat het ook wat onzekerder maakt. Ja, een minister van Buitenlandse Zaken zegt, we willen wel, maar we hebben nog geen datum. Een minister van Economische Zaken of van handelsbetrekkingen zegt van, waarschijnlijk september. Het is allemaal te onzeker, maar we hadden het er thuis ook al over. We hebben op een gegeven moment gezegd van, maar een deel van die vakantie is ook de voorbereiding. Ja. Als we zo meteen 2 dagen of 5 dagen van tevoren weten dat we kunnen, dan is eigenlijk een deel van je vakantie al min of meer weg. Dus we gaan proberen, voor de vliegtickets is nog een beetje onzeker, want die hebben we wel in coronatijd geboekt, dus waarschijnlijk zullen de voorwaarden wat anders zijn, maar om de hele boeltje gewoon weer een jaar te verplaatsen. En dan wat anders te gaan doen. Maar dat is gewoon wel... Dat is gewoon zonde, weet je. Dus, ben je ergens op vakantie en heb je een slaapkamer over? Bel mij. Ik zoek nog een vakantie voor deze zomer.
Ik ga binnenkort een paar dagen weg. Kun je gezellig bij mij in huis.
En dan ook de plintjes. WC even 1 keer in de zoveel dagen.
We hebben 2 nieuwe katjes. Die kunnen er ook gewoon thuis blijven.
Nou, je moet even vertellen hoe ze heten.
Frank en Rijk.
Ja, wat een leuke naam.
Ze komen uit Frankrijk. Ja.
Hoe komen ze uit Frankrijk?
Ja, lang verhaal.
Inderdaad.
Buurvrouw van schoonzus woont in Frankrijk. Komt af en toe nog hier. Want haar kinderen wonen in het huis naast mijn schoonzus. En die had een Nest Kittens. En zei, ik kom binnenkort die kant op. Dus vandaar.
Wat leuk.
Ja.
Hebben ze ook standaard zo'n heel klein stokbroodje onder hun oksel?
Nee, maar ze zeggen wel, le miau.
Dus niet nef.
Nee, wiet. Mijn nieuwtje is, het allerbelangrijkste nieuws, dat gaat zo meteen uitgebreid in deze details. Dat gaat over Disney Premier Access, want wij zitten vol in de voorpret. Ja, ik wil zeggen vol in de voorbereiding volgens mij, maar wel vol in de voorpret voor Disneyland Parijs, waar wij dit weekend zullen vertoeven. Maar nog een ander dingetje wat ik toch even wil aanstippen. Mijn zoon is helemaal into basketbal de laatste tijd. En hij zei op een gegeven moment, pap, er zijn nu allemaal trailers voor Space Jam 2021, de nieuwe film die deze zomer gaat draaien. Mag ik Space Jam zien? Dus ja, nou ja, prima. Nou, die staat niet op een streaming service. Tenminste, niet op een Netflix of zo. Dus €3 aftikken in Apple om te huren. Wij zaterdag kijken. En een paar dingen vielen mij op. Die ik daar toch eventjes, omdat ze lichtelijk Disney gerelateerd zijn. In ieder geval, net zoals Journalist een toffe Netflix of Prime serie aanraadt. Ik vond het heel grappig om te zien hoe gedateerd een film kan zijn uit 1995. Juist omdat ze daar experimenteren met CGI. Michael Jordan, de basketballer die in een tekenfilmwereld terechtkomt en dan wordt gebruikt als basketbal. Dat zelfs mijn kinderen echt hand voor de ogen slaan. Van, oh god, oh, dit okay. is slecht. Maar echt, hè? Ja. Nou, joh, dan kijk je toch overheen. En dan echt, oh man, wat erg dit. Ook een flinterdun verhaal. Maar ik zat wel te denken, sowieso, wie heeft het plot van Space Jam bedacht destijds? 96 was het. Echt heel raar. Er is een intergalactisch pretpark wat slecht loopt. En even een bad guy is daar de baas van. Die wil nieuwe attracties. Dus hij bedenkt, we gaan de Looney Tunes ontvoeren. Want dat vindt iedereen leuk in outer space. Dus gaat hij naar de Looney Tunes wereld, die kennelijk onder de grond is. En dan zegt hij, ik kom jullie ontvoeren. Maar dan zegt Bugs Bunny, nee. Want dat doen we alleen als we een basketbalwedstrijd verliezen. Oké, dus we gaan basketballen. Dus worden de aliens monsters en halen ze Michael Jordan erbij. Het is echt... Ja, er is een joint geroken toen dat... Maar
ik moet even van bij komen.
Ja, was het niet een reactie? Ik weet niet hoor, maar een reactie op Roger Rabbit.
Nou, en dat is precies wat ik dacht toen ik zat te kijken. Van, ja. Is dit niet gewoon na het eclatante succes van Who Framed Roger Rabbit? En de grap is, omdat daar geen CGI in zit, niet dat ik weet althans, staat die nog wel als een huis. Ook een veel beter verhaal trouwens. Terwijl Space Jam van 8 jaar daarna immens gedateerd is.
Wauw. Maar ja, en dat waarschijnlijk, Who Framed Roger Rabbit, en natuurlijk een filmmaker rondom Michael Jordan, die op dat moment volgens mij op het hoogtepunt van zijn carrière was, en een vehikel dat iemand nodig had.
En, maar dat is heel erg Nederlands gedacht, wat was er eerder, het succes van Space Jam of van de Flippo's, mid jaren 90?
Huh?
Dat waren allemaal Looney Tunes. Looney Tunes waren in mid jaren 90 best groot.
Ja, klopt.
In ieder geval in Nederland ook. En dus ook met zo'n film. Dus drie dingen. Grappig hoe zo'n film dateert. Twee, inderdaad. Volgens mij is het een reactie geweest op Who Framed Roger Rabbit. Ook als je kijkt hoe de animatiefiguren, als ze eenmaal in de echte wereld staan, met diezelfde 3D-effectjes door shading op de armen en zo. Dat ziet er heel erg uit zoals het ook in Who Framed Roger Rabbit is gedaan. Wat trouwens echt een van de meest ondergewaardeerde Disney-films alle tijden vindt. Niet eens echt een Disney-film, maar je snapt me. En derde punt. Daarop ben ik wel weer naar Roadrunner tekenfilmpjes gaan kijken op YouTube.
Ja.
Die had ik al zo lang niet gezien, maar ik zat echt weer met tranen dat in mijn ogen op de bank. Miep, miep.
Maar die blijven ook gewoon goed. Dat zijn ook... Wat zijn dat, shorts uit de jaren 40, 50, 60?
Ja, nee, je ziet wel een beetje zelfs met al die echt goede shorts komen uit de jaren 40 en 50. Oh. De Droopies, de Tex Avery's en zo. Maar je ziet ook, er zijn ook mindere. En dat zal zo'n Henrique ongetwijfeld weten te duiden. Dat je denkt, net niet die snappiness van de animatie, net niet zulke goede grappen. Tom en Jerry heeft ook zo'n heel slechte periode gehad.
Ik wil het net zeggen, Tom en Jerry, die op een gegeven moment, dat is van Chuck Jones geloof ik, was dan de tekenaar.
Als ze een strikje gaan dragen in het teken van een beetje wegblijven.
Jaren 60 was dat, dacht ik. Ja. Werden ze wat, gingen ze met rare, meer met jazzmuziek op de achtergrond. En ze waren veel lelijker getekend, niet meer zo liefelijk.
En het was ook in Roadrunner zo. Je ziet op een gegeven moment, want Warner Brothers heeft hele compilaties online zijn. Dat heet het Looney Tunes Tuesday Compilation. En zijn iets van een half uur aan elkaar geplakte Roadrunner filmpjes. En op een gegeven moment zie je, maar dit is minder. Dit is gewoon minder.
Okay.
Maar de echt goede, man. Acme rubber bands.
Nou ja, ik wil net zeggen.
Rotsblokken.
In Roadrunner heb ik Acme leren kennen. En dan denk ik, wat is dat, weet je?
En dat komt weer terug in Who Framed Roger Rabbit.
Als je dit trouwens leuk vindt, kennen jullie het YouTube-kanaal van Dave Lee Down Under?
Nee.
Australiër, Disney-fan, die heeft ook heel vaak allerlei filmreviews. En die kocht ook altijd alle Blu-ray-sets en daar ging hij dan reviewen. Maar die heeft ook een hele serie gemaakt met animation... The Evolution of, en dan een karakter. Dus de evolutie van Donald Duck. En dan vanaf de allereerste introductie short tot met echt de laatste van de afgelopen jaren.
Leuk.
En dan zie je dus alle verschillende versies van die karakters voorbij komen. En dat heeft hij dus ook, eerst heeft hij het met heel veel Disney karakters gedaan, maar later ook met onder andere Bugs Bunny en Tom en Jerry waarschijnlijk ook wel.
Leuk.
Dus dat is zeker een aanrader.
Heel cool, heel cool. Maar goed, het is Roadrunner. En mijn allerbelangrijkste nieuwtje is dus de voorpret. En daar komt zeker Premier Access bij kijken. Daar gaan wij nog geen last van hebben. Het gaat in augustus los. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Want ik denk dat er geen enkel onderwerp is waar we zoveel over moeten discussiëren als dat.
Mm-hmm.
Ik stel voor dat we alle andere dingen eerst eventjes bijna onerbiedig wegwerken. Zodat we echt vol op het orgel kunnen gaan met de vandaag gedane aankondiging door Disneyland Parijs. Dus laten we dan eerst eventjes
Disney Plus
erbij pakken. En dan kijk ik naar onze Disney Plus koning Johan Jokker.
Ja, er was niet superveel nieuws afgelopen week. En ik heb toch jullie hulp hier ook een beetje bij nodig. Want het gaat over een nieuwe Star Wars serie. Die was al eerder aangekondigd, maar daar is nu veel meer informatie over de buiten gekomen. Star Wars Visions. Mm-hmm. 22 september komt het op de streamingdienst. Het is een anime Star Wars hybrid. Dus een anime serie in het Star Wars universum. En het is ook een anthology series, zoals dat zo mooi heet. Dus het is een... Volgens mij betekent het losstaande verhalen die niet zozeer in het grote Star Wars kanon zitten. Maar elke aflevering heeft een eigen animatiestijl. Wel allemaal in de anime hoek. Mm-hmm. Maar die vertellen een eigen verhaal en een eigen stijl. En ik ben er wel ergens wel benieuwd naar. Maar aan de andere kant, ik heb toch weer een stuk minder met Star Wars. Dus ik weet niet of ik dit allemaal ook bij ga kijken.
Ik
zie twee gezichten.
Ja, ik ben aan het denken wat ik hiervan vind. Want ik heb heel veel met Star Wars, maar niet per se met alle spin-offs. Ik vind de film spin-offs vind ik, weet je, dus
Solo,
Rogue, Rogue One, sorry. Mm-hmm. Dat wel, maar niet zozeer alle animatieseries.
Nee, ik heb er nog nooit even gekeken, zeg ik heel eerlijk.
Stukjes. Ik heb wel stukjes gekeken, maar dan denk ik,
ja.
En, wat wel heel mooi is aan dit project, is dat het dus ook gedaan is door verschillende animatie- of anime-studio's. Dus echt studio's ook uit Japan, die bekende anime-films en of series hebben gemaakt. Ja, ik ken ze niet, maar
nee, ja,
voor
hier.
De echte liefhebbers zullen ze vast bekend zijn. En die hebben dus ook meegewerkt aan dit hele project. Dus dat is best wel mooi. Het zijn 7 verschillende studio's, 9 shorts.
Ongetwijfeld wat uitgebreid besproken gaan worden in Marvel's Force, de podcast van onze Details-luisteraars, die over alles Marvel en Star Wars daar heel diep op ingaan.
Kunnen wij door naar
Details, nieuws uit de parken. Walt Disney World.
Ja, ik zie het eerste ding staan, Ralf. Ik hoorde dat het in de Disney Days ook terugkomen. De extra magic hours in de avonduren.
Ja.
In Parijs hebben we toen extra magic hours voor de eerste geïntroduceerd en ook een paar keer 's avonds gehad. Ik heb er ook 1 of 2 keer gebruik van gemaakt en dat was fantastisch. Toen was het park nog niet altijd 's avonds open. Dat was voor Dreams, dus dat het park gegarandeerd tot laat open was elke avond. En ineens kon je dan als hotelgast kon je nog na sluitingstijd het park in. Dat is toch een totaal andere lading dan de extra magic hours die we nu nog kennen, namelijk een uur voor openingstijd. Mm-hmm. Die ik zeg ik heel eerlijk nog nauwelijks heb gedaan, want dan ben ik toch iets te veel in lekker ontbijten, doe maar chill en we zien wel hoe laat we aankomen modus.
Ik dacht dat jullie allemaal rope droppers waren.
Oh, Michiel spreekt voor zichzelf.
Ik kan me de laatste rope drop niet herinneren. Ja, behalve dan als je een dagje naar Anaheim gaat, dan wil je echt vooraan staan. Dan wel. Maar Parijs, als je meerdere dagen bent, wat toch vaak het geval is in een arrangement, denk ik, nou ja, ik heb tijd genoeg. En het is ook niet zo dat ik... Hey, ik ken alles al. Ik ben nu veel relaxer ingesteld daarin.
Ja, ik moet bekennen dat ik snap het gevoel, maar toch als ik er ben, dan ga ik gewoon om 7 uur ontbijten en sta ik om 8 uur voor de poort.
Echt waar?
Ja.
Wauw.
Maar hoe laat lig je er dan in?
2 uur.
Oké. Ik wil zeggen, als je in Walt Disney World en parken zijn, waren vroeger gewoon tot 11, 12 open. Ik ben iemand die dan liever tot sluiting blijft.
Ik ook, maar dat doe ik ook.
En dan in de ochtend wat minder...
Gewoon een kort nachtje, gewoon een uur of 5. Meer dan genoeg, joh. Slapen zonder van je tijd.
Ja, oké, maar ik zit al volledig in de bubbel on property. En dan moet ik dat dagen achter elkaar doen. Jullie doen één dagje en dan ga je daarna weer lekker aan zwemmen.
Van begin tot eind. Dat is het verschil, ja. Maar goed, Extra Magic Hours in de avond komt terug in Walt Disney World, maar with a catch.
Ja, het is namelijk alleen voor gasten van Deluxe Resorts of van de Deluxe Villa's. En dus ben ik eventjes...
Een divisie toch ook?
Maar dan de Deluxe.
Oké, alleen de Deluxe divisie. Okay.
Want de villa's kunnen onder andere volgens mij door divisie members geboekt worden. Dus mensen die kamers of die villa's boeken, die kunnen dat doen. Voor alle resortgasten gaan alle parken, waarschijnlijk wordt het een half uur eerder open, alle attracties, of het is niet alle attracties, maar alle parken, alleen dan verschillende attracties. Dus dan maakt niet zoveel uit of je de Animal Kingdom of Hollywood Studios, elk park is elke dag een half uur eerder open. Dat geldt voor alle resortgasten.
Okay.
En dan voor de mensen van de luxe, deluxe kamers en de deluxe villa's. Die hebben dus ook die extra evening, Extra Magic Evening Hours. Hoe heet het nou? Extra Evening Extra Magic, dat zo heet het. Dus ik wil eens even gaan berekenen met behulp van Touring Plans en de Walt Disney World site. Hoeveel kamers gaat het dan? Nou, dat valt je op, of dit viel mij heel erg mee. Het gaat in totaal om zo'n 5000 kamers. En nou ja, iets minder, 15 kamers minder voor de villa's. Dus al met al bijna 10.000 verschillende kamers, schuinstreep, villa's.
Die zijn toegang gewoon hebben. 5000 deluxe villa's?
Kamers. En ook 5000 deluxe villa's, ja.
Wauw. Ik dacht dat het maar een handje vol was.
Nee, de deluxe resorts zijn verdeeld over zo'n 8 resorts. Maar de villa's zijn verdeeld over iets van 12 of 13 resorts. Dus dat zijn vaak wat kleinere delen. Dus in sommige resorts zitten dan 130 of 150 of 200 villa's, wat nog steeds heel veel is. Maar op het totaal valt dat wel mee.
Dus het is maar een kleine groep mensen die hier gebruik van kan maken.
Nou, al met al gaat het dus wel potentieel om 10.000 kamers. Nou,
en er zit een gezin in.
Dus ik denk dat je zomaar moet denken dat dit beschikbaar is voor een groep van zo'n tussen de, even heel grof genomen, tussen de 25.000 en 40.000 mensen ongeveer.
Bij maximale bezetting.
Bij maximale bezetting. Maar goed, helemaal.
En gaan ze het. Oh, sorry.
Nou ja, helemaal in het jubileumjaar zal de bezetting zomaar 90-95% zijn. Dus je kan. Dan zie je een beetje de pool van mensen die daar gebruik van kunnen gaan maken. Maar het is ook niet elke avond.
Ik wilde het net vragen. Gaan ze het in alle parken tegelijkertijd doen? Of gaan ze het weer afwisselen? Dat de ene dag, ene avond Magic Kingdom, daarna Epcot. En dan verder.
Nou, het begint in oktober, maar wat er precies gaat worden, hoe lang en al dat soort zaken meer, worden op een later tijdstip gedeeld. Dus daar moet je alle nieuwsberichten rondom Walt Disney World voor in de gaten gaan houden. Maar goed, dit wordt dus echt wel een extra perk als je onsite, en dan met name als je onsite deluxe verblijft. Want dan heb je gewoon een aantal avonden in de week dat je het park samen met nog flink wat andere mensen. Maar goed, dan is ook maar de vraag hoeveel van die mensen gaan daar gebruik van maken.
Ik heb mijn laatste reis naar Walt Disney World nog gebruik van gemaakt. Ik zat dan niet in een deluxe resort. Maar toen was het nog voor het plebs ook beschikbaar. Ja. Ik was wel dus in een Disney hotel, on-site. En in Magic Kingdom heb ik het onder andere meegemaakt. Volgens mij sloot dat om 11 uur. En dan voor de hotelgasten was dat nog tot 1 uur open. Dus nog 2 uurtjes extra.
Oh, toch lekker.
Ja. Ja.
En ze deden het wel heel netjes, want ik heb onder andere Buzz Lightyear daardoor gedaan. Was toevallig in Tomorrowland op dat moment. En toen het net begon en ineens gingen de castmembers bij de ingang van de attractie, stonden iets meer castmembers en die gingen allemaal de Magic Band scannen. En ze konden dus aan de hand van de Magic Band, konden ze zien of je een hotelgast bent of niet.
Ja, ja.
En zo hadden ze een heel makkelijke manier om het publiek te filteren. En alle andere mensen mochten gewoon nog in het park blijven. Die mochten bijvoorbeeld nog gaan shoppen, nog iets gaan eten. Maar de attracties die werden afgesloten langzaam, één voor één, alleen voor de hotelgasten.
Ja, ik denk dat het nu hetzelfde komt. Dat je, als ze scannen, dan zien ze gewoon in welk hotel je zit en heb je wel of geen toegang.
Ja. Zo. Ja, je zegt dat de demand voor de deluxe villa's en deluxe kamers al met de 50's wel toenemen. Ook dat komt heel veel te sprake in de meest recente Disney Dish over VIP tour guides.
Wow.
Dat ook wel gezegd, ja jongens, luister, voor de 50ste, zeker 1 oktober dit jaar, als het 50 jaar na opening is, zullen de tour guides binnen een minuut weg zijn. Het gaat op maximaal 200 beschikbare tour guides. Daar betaal je dus per uur $750 voor. En dat is de base price. Ja. Het kan ook zijn dat het, omdat het 50 is en de demand hoog is. Het is werkelijk ongekend wat Disney ook kan vragen. Weet je, we hebben ook een post die avondopenstellingen gehad. En ik weet het, Thomas van Theme Talk heeft het een keer gedaan. Ook al verteld, ja, je hebt in feite het park voor jezelf. Zo weinig mensen lopen er. Maar wat je ervoor aftikt.
Ja, maar feitelijk wordt die nu, de nieuwe Halloween-avond, die Boo Bash.
Ja, ook duur.
Ja, maar dat is het eigenlijk ook gewoon die.
En mensen betalen het.
Ja.
Ja, mensen betalen het gewoon. Nou ja, goed, en dat brengt mij ook wel. Dit was het laatste, toch?
Er was nog één dingetje. Was iemand overleden afgelopen week? Oh. Dat was toch best wel een ding in Spaceship Earth. En daarmee kwam nieuwssite Walt Disney World News Today heel erg negatief in het nieuws. Want die zijn gewoon rechtstreeks die familie gaan benaderen om een quote. Nou, dat is aardig duur komen te staan in de fan community. En Walt Disney World News Today is al niet heel erg geliefd.
Je kan het niet een nieuw site noemen. Het is gewoon uit de hand gelopen fansite, volgens mij.
Ja, maar het is vooral behoorlijk professioneel in de zin van hoeveel staff ze hebben en wat ze allemaal maken en doen, hoor. Dus ze zijn echt wel belangrijk in die zin. Maar hier hebben ze niet zo heel erg netjes gehandeld. Voor wat ik uit de berichtgeving heb kunnen begrijpen.
Ja, maar dat geeft dan wel aan een uit de hand gelopen fansite, want de journalistieke moores heb je dan niet helemaal meegekregen.
Nee, dat lijkt me ook niet. Nee.
Laten we gaan.
Details, nieuws uit de parken. Disneyland Parijs.
We hebben ook andere dingen. Concept artjes.
Ja, van Iron Man. En dat was vanochtend was dat groot nieuws. Want de Sequoia Gang, een account op Twitter, die doet eigenlijk de laatste tijd steeds interessantere onthullingen met heel veel artist renderings of van die architecten renderings van façades van gebouwen. Maar die kwamen opeens vanochtend ook met een rendering voor de Iron Man animatronic, die in de rij komt staan van de Iron Man coaster. Beetje hetzelfde idee als wat je bijvoorbeeld ziet met Buzz Lightyear in Buzz Lightyear Laser Blast en met Mr. Potato Head in Toy Story Midwemania.
Ik heb het idee dat je bij deze niet per se zo langs loopt als bij Buzz, maar dat je wel echt een verhaal te horen krijgt.
Klopt, je loopt niet langs. Het is wel de echte voorshow. Ja. Dat is het wel. Maar die setting is het een beetje wel. Dus een figuur in het midden met om hem heen schermen waar die dingen op aankondigt en gaat doen.
Ja, en dan moet je moet de linkerkant moet heel hard schreeuwen, moet de rechterkant moet heel hard schreeuwen.
Er hangen wel twee grote schermen aan links en rechts daarnaast. Dus ik verbaas me niks als daar weer vertalingen of ondertiteling op komt.
Ongetwijfeld.
Ik vind het wel heel mooi dat we hier dus nu een animatronic krijgen in de voorshow.
Ja.
Want bij de Spider-Man attractie wordt het een projectie van Tom Holland als Peter Parker.
Ja.
Dus mooi dat ze hem hier toe gaan voegen. Want dat is toch een van de weinige animatronics in de studio's.
Ja, of de Meona.
Oh ja, precies. Die heb je ook nog. Maar je hebt dus een stuk wachtrij buiten. Ga je naar binnen, krijg je deze voorshow. En dan ga je langzaam richting het instapstation. Ook daar zijn wel plattegronden van gedeeld. Ja. Maar goed, dat is allemaal
peanuts. Er was ooit in het begin, toen de attractie bekend was gemaakt, was er een concept art van een hele grote arc reactor. Waar we dan door Iron Man uitleg over zouden krijgen. En dat is nu.
Wordt iets bescheidener.
Iets kleiner gemaakt tot dit.
Ja. Ja. Maar goed, in ieder geval, dat gaat Michiel zien. Er is inmiddels ook een mooi Iron Man standbeeld geplaatst voor Hotel New York, The Art of Marvel.
Ja, maar is het niet gewoon de beelden die ook tijdens het Superhero Season 2 jaar geleden in de Studiospark overal stonden?
Maar ja.
Nee, inderdaad. Ja. Nee, even wat korte tidbits voor ons uitje naar Disney. We blijven dus in het heel recent heropende Hotel Cheyenne. Leuk, de bingo-kaart is daarmee vol voor het hele gezin. Hebben we alle hotels een keer gehad. Toch leuk. Wel benieuwd wat we ook al vorige week hoorden in de leuke trip reports. Is dat alles wat buffet is nu eigenlijk gewoon aan tafel, hè? Dus je ziet ook dat het hotel ontbijtbuffet van de Cheyenne is. Je kunt aanvinken wat je wil. Het wordt naar je tafel gebracht. En als je nog wat wil, dan vink je het nog een keer aan. Wel heel benieuwd.
Moet je daar ook met cowboyhoed en cowboylaarzen naar het buffet?
Vind ik wel. In ieder geval jij wel. Doen en foto's nemen.
geen idee. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ben voor het laatst in Cheyenne geweest als gast in 1998. Er staat bij toen bij dat. Wat heel lang een beetje de onderverdeling was tussen de ontbijtzalen van de resorts. Dat je vanaf Newport was er warm, volgens mij beschikbaar. Ook Sequoia Lodge had heel lang echt alleen maar koude producten. Croissantjes, maar dus geen scrambled eggs.
Van de dag ervoor eigenlijk, wat warm
eigenlijk
was.
Eigenlijk wel, ja. Volgens mij is het nu zo, maar correct me of iemand die er is geweest, if I'm wrong. Omdat nu ontbijten niet meer in zitten, die dus overal bijbetaalt. Heeft elk hotel in feite warme opties? Want je betaalt er nu ook echt wel een flinke toeslag voor.
Er was een Starbucks toegevoegd, toch? In het hotel zelf.
Ja, ook nog. Ja.
Daarom om ook een quick grab te kunnen doen in een sandwich of een kopje koffie en een croissantje. Of
ja, omdat je net wat verder af zit van Disney Village. Hè? De andere hotels rondom Lake Disney, die gaan er langs. Dus dan kun je je quick bite daar doen. Maar volgens mij is Santa Fe en Cheyenne. Santa Fe weet ik zeker. Ik heb het eigen oog gezien 2 jaar geleden.
Okay.
Dus dat is leuk. Ik merk al een klein beetje, gaan we zo verder, over de verdere digitalisering van het park. Met de Disneyland app, dus de Disneyland Parijs app, kan ik mijn boeking helemaal inzien. Ik heb vandaag mijn inchecken al zo goed als voltooid. Ik kon aangeven hoe laat ik denk aan te komen. Kom ik met de auto? Hoe laat denk ik weer uit te checken? Ik kon mijn telefoonnummer achterlaten. Wat ze dan niet aan mijn profiel konden halen, dat vond ik wel opvallend. Als ik nog een sms'je wil, zodra mijn kamer klaar is. En ja. Dat welbekende formulier dat je vakje voor vakje je naam moet invullen en zo.
Ja. De
PDF daarvoor kan ik downloaden in de app. Ik moet nog wel met de hand invullen op naam en achternaam, naam, maar geboorteraad en al die dingen moet ik nog wel invullen. Terwijl ik denk, dat kun je uit je profiel halen. Maar het scheelt wel dat ik niet... Dat vond ik al best wel een vervelende drempel. Dus dan wil je inchecken en je wil die park in. Nee, eerst nog eventjes, ga me even aan de kant en vul even het formulier in. Wat een wettelijke verplichting is voor iedereen boven de 15 vanuit de Franse overheid. Maar goed, die formulieren liggen nu ingevuld en wel al klaar. En die kan ik gewoon inleveren wanneer ik wil. En ik heb ook, waar ik vorige week nog het verhaal had van helaas, we hebben geen reservering kunnen krijgen in het Manhattan restaurant, maar wel Captain Jack's. Toch even weer checken. En hey, een spotje op de vrijdagavond. Dus we eten vrijdag alsnog in Manhattan's. En ik kon dat via de app allemaal regelen. En ook die Captain Jack's weer uithalen.
Oh, mooi.
Het wachten is nu een beetje op. Want die liggen dan bij mijn hotel. Mijn toegangstickets voor de parker.
Ja.
Zodat ik die vervolgens aan de app kan koppelen. Om daarmee de standby pass en dat soort te activeren. Dus dat moet nog merken hoe dat allemaal gaat.
Ja.
Maar dit was... ik vind nu al de aanloop er naartoe. Vind ik al prettiger dan het in jaren is geweest. En ook ondanks het feit dat je iets moet downloaden, printen en invullen. Digitaler dan het al die tijd is gegaan.
Ja, maar ja, weet je, het is voor jou prettiger. Maar het is voor Disney met name prettiger. Omdat ze precies weten waar ze aan toe zijn. En rekening kunnen houden met jouw komst. En zo met jou nog enkele duizenden anderen.
Ja.
Dus dat scheelt in hoeveel mensen ze op bepaalde locaties zetten enorm natuurlijk.
Maar goed, digitalisering. Vandaag is er een hele zwik aankondiging gedaan vanuit Disneyland Parijs. Nou, een paar dingen die opvallen vind ik bijvoorbeeld is dat voor zolang we nu kunnen zien blijft parkreservering altijd noodzakelijk. Dus alleen een ticket is niet genoeg. Je moet echt reserveren van die dag wil ik komen. Daar zat ook bij nog wat extra aangekondigde zaken voor de Disneyland Parijs app dat je binnenkort één centraal food court als het ware hebt. Dat je kunt aangeven, nou, ik vind dit en dit en dit lekker. En dan worden alle restaurants voor je aangewezen. Vandaar dat kun je reservering maken.
Maakt het veel uit, overal is hetzelfde. Dus maakt het heel veel uit.
Nou,
of je links
of rechts. Ik ben
het
niet met je eens. Nee. Als je kijkt wat ze bij Hakuna Matata serveren. Klopt. Of bij Toadhall. Of dan weer... Nee,
het was een beetje gechargeerd.
Dat vind ik echt wel meevallen. Maar ja, echt de grote aankondiging, jongens.
Ja. Laat Jorn maar aankondigen. En dan kijken...
Hoe wij reageren.
Ja, hoe wij reageren. Doe maar, Jorn. Wat is er vandaag aangekondigd op het gebied van Premier Access?
Ja, de standaard gratis beschikbare Fastpass, die verdwijnt. En in plaats daarvan komt er nu Premier Access. Een betaalde variant van Fastpass.
Ja.
En heb je een klein beetje de outline van hoe het gaat werken? En dan gaan we zo meteen over hebben wat je ervan vindt.
Het gaat allemaal via de Disneyland Parijs app. Dus je moet, in plaats van dat je vroeger naar de attractie zelf toe ging om daar een Fastpass uit een machine te halen, kan je nu dus al digitaal, waar je ook bent in het resort, kan je een toegangsticket aanschaffen. En letterlijk aanschaffen,
zijn,
want je moet betalen.
Ja, maar je moet wel in het park zijn, hè?
Oké, je moet geactiveerd...
Je moet in het park zijn en vanaf het moment dat je in het park bent, kun je... een Fastpass kopen.
Ja, want je moet je toegangsticket ook koppelen, geloof ik, aan je app. Hè? Ja, dus zo kunnen ze zien of je binnen bent. Vervolgens moet je dus... Kan je een tijdslot kiezen... Waarbij je sneller toegang krijgt tot de attractie. En eigenlijk maak je volgens mij daar wel gebruik van de Fastpass-rij. Die verdwijnt helemaal, de gratis optie. En het gaat nu allemaal via deze... upsell.
Ja.
De prijs is best shocking. In de off-season, dus de lagere... wat is de goede vertaling?
Het laagseizoen.
Het laagseizoen. €8 per persoon per ritje.
Wow.
Dus wil je met een gezin van 4, dan moet je €32 neerleggen.
In laagseizoen.
In laagseizoen. En dat kan in het hoogseizoen oplopen tot €15 per persoon per ritje.
Ja. Met een groepje van 4, 16 aftikken om één keer Peter Pan te kunnen doen via de Fastpass-rij.
Ja. Ja.
Even zuchten. Even reflecteren. En dan moeten wij denk ik even allemaal onze beginstellingen in gaan nemen. Jorn, jij mag beginnen.
Ik heb het net uitgelegd.
Ja.
Ik ben niet heel positief hierover. Vooral... gewoon toen het vandaag bekend werd gemaakt. Ik heb ook een beetje op Twitter geprobeerd bij te houden wat de reactie is. En de meeste mensen die zijn ook wel redelijk negatief. Het is gewoon een pure money grab, om het maar even zo te zeggen. Iets wat normaal gesproken als extra service werd aangeboden aan bezoekers. Maar wel een klein beetje misschien misbruikt werd door mensen die het systeem kenden. En wat uiteindelijk ook wel zorgde voor dat de normale wachtrijen eigenlijk geen normale wachtrijen meer zijn. Maar dat die enorm lang werden, omdat iedereen maar in de vastpasrij gebruik werd ging maken. Ja, die tijden zijn voorbij en nu moet je gaan betalen. Wil je de wachtrij gaan overslaan?
Dus kort gezegd, vind jij, en ik zet hem even wat steviger neer, slechte beslissing van Disney, dit is puur gebaseerd op geldzucht.
Ja.
Oké.
Okay. Dat is wel mijn eerste statement.
Michiel?
was ook mijn eerste reactie van, holy poeh. We hebben 2 jaar geleden de Super Fast Lane Pass, weet ik veel, met die Incredibles graphics gekregen. Dat was bovenop gratis Fastpass, kon je inderdaad ook betaald voor 1 attractie dit bedrag. Of voor, weet ik veel, €60 per dag kon je 1 keer alle aangesloten attracties op die manier doen. Dat ik dacht van, ja, wat denk je zelf?
Ja.
Maar er staat me iets bij dat zo rond het begin van de pandemie, hebben we ook al eens aangehaald in details, is er een heel uitgebreid essay verschenen over, dit is misschien de kans voor Disney om Fastpass toch eventjes heel grondig te herzien. Want is het eigenlijk niet gewoon een toch mislukt project? Als je het systeem kent wat Jorno aanhaalt, dan is het fantastisch. Hè? Je weet precies in welke lus je een pas tegelijk kan halen. Je weet precies ren. Het is fantastisch. En terwijl,
maar dat is niet voor de grote massa.
Nee, exact. Maar voor ons was het daardoor echt wel een zegen. Yes, Fastpass, klaar, niks meer aan doen. Maar waar Disney op hoopte toen werd geïnitieerd, eind jaren 90, daarmee mensen wat meer naar de winkeltjes en de restaurantjes, maar dat gebeurde niet. Mensen gingen in de rij staan voor andere attracties. Het wachten in de standby-rij zonder een Fastpass in een Disneypark op een iets wat drukkere dag is echt geen feest. De parken puilen uit en overal is het wachten. En Fastpass is denk ik per saldo daardoor niet een verbetering van de ervaring. Ik merkte het vorig jaar, oké, het was een dag met beperkte capaciteit, maar je had geen vorderinggevoel meer. Je had niet meer 2 rijen die samenkwamen en die mogen zijn eerst. Het was even verdeeld onder iedereen en het voelde prima. Maar,
ja.
Kom nog bij, maar dat is misschien voor een iets nadere uitdieping, ook nog het betoog wat ik net las van ED92. In feite haalt Disney Fastpass een beetje uit elkaar. Het reserveren een stukje in de rij, dat komt in de standby pas, want die blijft ook actief. Hè? Voor als het heel druk wordt, dan... Maar ja, dat moet je zo anders maar uitdiepen als je daar wat... En het feit van, hé, maar ik wil niet meer wachten, ik wil gelijk naartoe, dat monetizen ze nu.
Ja, nou, leuk.
Maar ik
bedankt
denk
voor de grasmaaier.
Sorry, dat was jouw... Ik denk
wat was jouw reactie, Ralf?
Ik ben positief. Meer positief dan negatief, want ik denk dat een Disney park zonder Fastpass, want dat is mijn belangrijkste conclusie hierin. Deze bedragen zijn zo achterlijk hoog. Je zult een heel klein groepje hebben die het doet, die zegt, doe mij alles maar. Dat zijn de superrijken. En verder zullen het hoog dat hier en daar voor de one-off zijn. Mensen zeggen, ja, sorry, maar ik ben niet 1 keer in mijn leven. Ik moet en zal die Tower of Terror doen. Ik leg het neer. Maar alleen die ene keer Tower of Terror en die andere keren echt niet gaan in de rij staan. Ik denk dat het aandeel, de verhouding premium access versus standby rij zo uit balans zal zijn dat het is een handjevol premium access. Dus uiteindelijk maakt het de ervaring voor iedereen beter.
Twee reacties.
Wat vind jij eigenlijk, Ralf?
Ik heb 2 reacties. Ten eerste vind ik het... Disney volgt hier. Dus elk ander pretpark heeft een betaalde... hoe onze Vlaamse buren het altijd zo mooi zeggen. Onze zuidenburen, zo moet ik het zeggen. Kondig ik het aan. Dan ben ik de term kwijt die Jelle altijd gebruikt. Een voorsteekpasje. Mm-hmm. Dat is de mooie term daarvoor. In Walibi, in Fantasieland, volgens mij overal kun je, Universal natuurlijk, kun je een pas kopen voor de hele dag, waarbij je of 1 keer per attractie of ongelimiteerd aantal keer kunt voorsteken. En Disney gaat er feitelijk daarmee volgen. Alleen doen ze het niet op een schaal waarin je zegt alle attracties, maar echt per attractie. Waardoor het prijsniveau in ieder geval qua gevoel een stuk hoger komt. Aan de andere kant, voor Universal ben je bijna net zoveel kwijt voor de entree als voor zo'n Express Pass die je hebt. Dus wat dat betreft moet je daar zeggen ze dat $100 of $120 voor aftikken. En ja, mag je dan of één keer of onbeperkt aantal keer, afhankelijk een beetje van de prijs. Dus dat zal een beetje op hetzelfde neerkomen. Echter, dat vind ik slecht. Disney volgt hier. Terwijl Disney de standaard zou moeten zetten in de pretparkwereld met hoe ze omgaan met wachtrijen. Dat hebben ze natuurlijk een tijd geleden ook gedaan toen Fastpass werd uitgevonden. En dat idee is toen geboren, hebben we wel eens over gehad, over de hele aflevering over Fastpass, bij een skilift waarin je zag...
Moet even weer tevoorschrijven. We hebben inderdaad een hele special gedaan over Fastpass en over verschillende varianten.
Precies, maar ook inderdaad hoe het ooit ontstaan is. Het idee is ontstaan bij een skilift waarin je zag inderdaad dat mensen die een plekje hadden, die konden redelijk makkelijk doorstromen. En alles wat overbleef werd eigenlijk voor de standby, voor de normale wachtende, zeg maar, gebruikt. Nou, op basis daarvan, na veel iteraties is Fastpass toen naar de parken gekomen. Maar je merkt nu gewoon dat afhankelijk een beetje van de verhouding hoe ze het doen, dat de wachttijd voor de algemene bezoeker wordt gewoon negatief beïnvloed. Wat Michiel net ook zei. Dit is een shift, denk ik, in het systeem. Want Disneyland Parijs heeft ook aangekondigd. Het standby systeem blijft. Dus dat je ook een plaats reserveert in een normale wachtrij. Alleen dat gaan ze alleen inzetten bij hele drukke dagen. En natuurlijk, hè, als er nog eens een keertje uitbraken komen,
daarmee maatregelen. We hebben nog geen van ons drieën met die standby pas te maken gehad. Volgens mij is die dit weekend, als het heel druk is, misschien dan wel voor
dat
mij.
Dat zou kunnen. Ja.
Maar is het, laten we zeggen dat op het moment dat echt krankzinnig lange wachttijden ontstaan, zoals 2 uur, dan komt die standby pas misschien wel eerder in actie, waardoor je als bezoeker in ieder geval wel, want ik hoef in ieder geval niet 3 uur in de rij te staan, want ik reserveer nu op het moment dat ik voor die 1 à 2 uur moet aanschuiven. Dus ik minimaliseer daarmee wel de ellende.
Dat zou kunnen, maar ik denk uiteindelijk, Disney heeft dit, ik denk dat het een soort tweetrapsraket is die ze introduceren. Eerst, jongens, dit is het betaalde aanbod tegen een dusdanige prijs dat we niet de volumes krijgen binnen de Fastpass ingang die we nu hebben met eigenlijk de gratis distributie. Dat betekent dus dat de ratio gewone bezoekers en Fastpass bezoekers, dat die veel kleiner kan dan wat die nu is. Dus je hebt elke keer wel een paar mensen bij het Fastpass poortje staan, maar dat zijn er nu bij wijze van spreken 50 in plaats van dat het er 500 zijn. Hè? Even voor je voorgevoel.
Ja.
Dat is één.
Dus je hebt veel minder het voordringgevoel als je in de standby staat.
Dat denk ik. Dus, dus ook dat de doorloop in de normale wachtrij veel sneller was.
En dat kennen we allemaal, toch? Het is toch prettig als het doorschuift in plaats van dat het stilstaat.
Precies. Daar staat Disney ook op bekend. Dat gewoon doorvoeren.
Psychologisch werkt het heel fijn.
Klopt. Die standby pas blijft. Is nu aangekondigd alleen op drukke tijden. Maar uiteindelijk gaan ze natuurlijk toe dat je wel je dag moet gaan plannen. Want Disney wil, nou, je ziet het net met je eigen voorbeeld. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe laat kom je in een hotel aan? We willen eigenlijk nog liever weten hoe lang je weggaat. Want dan kun je misschien jouw kamer nog een uurtje verhuren, bij wijze van spreken. Maar ze willen alles van je weten. Dus ze willen ook weten hoe jij je dag indeelt. Dus zometeen, die standby pas wordt denk ik ook gewoon de standaard. Dat wordt zeg maar, hè, of jij krijgt een aantal suggesties van, hey, wil je nu al reserveren? Dat is een extra service, dat is gratis, maar dat is gewoon een standby pas. Gewoon een verzekerde toegang tot de attractie. En zo gaan ze langzaam.
Ze weten alsnog die planning, zonder dat ze
precies
de druk hebben om ook nog een keer heel snel access te moeten beloven.
Precies. En ze hebben een wat normalere doorstroom, denk ik, van attracties. Dus het is gewoon een verschuiving van je aanbod. De Fastpass die eigenlijk te populair is geworden. En waar je de belofte al bijna niet meer kan waarmaken. Helemaal niet ten opzichte van de normale bezoekers. En dus schuift het een beetje op. En dus zeggen ze, ja, die extra perk, het extra voordeel van toch snel toegang. Want Fastpass werd ook al steeds minder aantrekkelijk, omdat je alsnog soms 20 minuten stond te wachten.
Is het niet... Laten we...
Alsnog 20 minuten.
Voor ons is Parijs niet meer, totdat de eerstvolgende grote uitbreidingen komen, van, oh wauw, dit moet ik doen. Probeer nou eens te denken, je gaat naar Anaheim of naar Orlando. En je weet, het is hoogseizoen, want het zit vast aan de schoolvakantie. Het bestaat geen normale Fastpass meer. Maar wat nou als ik voor $15 per persoon in mijn gezelschap gegarandeerd Galaxy's Edge kan doen?
Ja, dan doe ik het.
Dan ben ik ook, dan is het voor mij ook een geen discussie eigenlijk. Ik zal misschien 1 of 2 dagen een normale boarding groep proberen. Lukt het niet? Jongens, hier is $60. Desnoods 30 als de helft niet mee wil. Dan leg ik dat neer.
Klopt. Want 1 uur na het officiële bericht van Parijs stond er al Walt Disney World nieuws. Deden we het net al aan. Rumor, Disney Premier Access paid service replacing Fastpass at Walt Disney World en Disneyland Resort soon.
En dit werd 2 weken geleden ook al besproken in de Disney Dish als gerucht.
Klopt. Ja. Dus...
Ja, dit is ook waarom ik mijn eerste reactie zo negatief was. En dat ik echt dacht van, wat voor prijzen zijn dit? 8 euro en dan tot 15 euro per persoon voor één keer een ritje. Omdat ik het vooral ook aan het vergelijken was met MaxPass in Anaheim. En daar betaalde je $15 per dag, geloof ik.
Ja, of tientje misschien. Echt heel weinig. Omgerekend. Nou,
tien of $15. En dan kreeg je fastpasses. Voor, je
in mocht feite via, onbeperkt?
Ja, onbeperkt, digitaal. Een fastpass kon je in de app aanschaffen. Maar dan was het verder wel gratis. En je kreeg Disney's Fotopass er ook nog eens bij. Dus alle on-ride foto's, die kreeg je dan ook nog eens digitaal beschikbaar. Maar dat was dan gewoon een hele goede deal, blijkbaar. Want als je nu $8 of 8 euro per persoon moet betalen, ik vind het zo uit verhouding staan.
Ja, maar ik denk dat, weet je, ze hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Ze hebben wat ze afgelopen jaren in Parijs hebben gedaan met die prijs eigenlijk voor die Ultimate Fastpass en dat soort dingen. Maar het is allemaal continu ondervragen. Jongens, waar ligt het ideale prijspeil om het in de markt te zetten? Dat het net te duur is voor de grote massa, bij wijze van spreken. Niet voor de happy few. Daarmee kunnen we de verhoudingen goed houden. Op basis daarvan komt dit. Maar goed, uiteindelijk wordt het natuurlijk ook een stijgend verhaal. Daar kun je vanuit gaan. Maar ja, het wordt exclusiever.
Nou, ik ben het wel met jullie eens dat was een beetje een slechte eigenschap natuurlijk van Disney fans. Maar de bezoekers die het systeem kenden, die vonden ook dat het hun recht was om Fastpass te gebruiken. Die vonden dat zij voor mochten dringen. En het was een gratis dienst. Dus dat daar nu dan ineens geld tegenover staat, dat voelt gewoon nu nog eventjes...
Maar het is ook zo. Het is wel in die zin qua PR ongelukkig. Vorige week net nieuwe prijzen genoemd. €119 in het hoogseizoen voor twee parken. Komt dit bovenop. Het wordt duurder en duurder. Dus het is bijna, lijkt het wel, het teruggaan naar het ABCDE ticketboekje. Dus je hebt wel entree. Maar zometeen moet je voor je verschillende attracties moet je ook nog gewoon
betalen. Nee, dat denk ik niet. Dat vind ik weer te negatief.
Nee, mag je vinden. Nee, maar ik zeg, die parallel.
Het wordt duurder. Ik vind het inderdaad...
Ik vind het persoonlijk in Parijs nog niet, kwaliteit en prijs nog steeds niet in verhouding. En dat wordt nu alleen nog maar schever hierdoor.
Ik vind een ticketprijs van €120 voor 2 dagen, voor een dag 2 parken, met het huidige aanbod van de Studiospark, vind ik moeilijk te verkopen. Deze Premier Access, nogmaals, ik zie het echt als een extra optie. Als je er één keer in je leven bent en je wil per se Space Mountain doen en het is hartstikke druk, jongens, dan tel ik dit maar even neer, dan kan ik hem per se doen. Want ik denk dus verder dat dit wordt niet zo'n gangbaar ding als Fastpass.
Nee.
Gewoon de stand-by weer een stuk normaler wordt.
Dat denk ik ook.
Dat denk ik ook. En dat je merkte al toen Fastpass afgelopen jaar even uitgeschakeld was, dat die normale stand-by rijen ook veel beter werken. Ja. Want die attracties zijn ook heel erg gebouwd en ontworpen op die efficiëntie. Dat die wachtrijen zo snel mogelijk doorgevoerd kunnen worden.
Voorwaarde is wel dat de wereld weer normaal wordt. En attracties gewoon ook volle bak geladen kunnen worden. En dat het gewoon
maar daar ga ik wel vanuit.
Tuurlijk.
Daar zijn ze al redelijk mee bezig nu met
ik denk dat deze beslissing, nu als eerste genomen in Parijs, maar waarschijnlijk dus ook in Amerika, stateside. Ik denk dat dit hetzelfde is als wat er is gebeurd met de annual passes in Anaheim. Ja. Het is een super. Disney hikte al heel lang tegenaan. We moeten hier iets mee, want dit is eigenlijk niet meer houdbaar. Dit is het moment. Nu even koud met de bottenbel erin. En dan uiteindelijk de druk alleen, eraf en nu kijken hoe
maar
nu
het gaat alleen werken als aanbod beperkt wordt.
Ja, maar dat kan toch bijna niet anders?
Nou ja, oké. Je gaat
je reserveert een timeslot nog steeds. En die timeslots die verdwijnen steeds. Dus er zijn maar beperkte aantallen.
Ook dat.
Waarom zou
stel je voor dat je als gezin zegt: jongens, we gaan ze alle 8 pakken. En ze zitten op het goedkoopst mogelijke price tier. Dan is het dus.
€64 per persoon.
De man. En dan ben je met heel gezin. Dat komt nog bovenop die €120 toegang. Ja. Dat gaat toch, dat gaat toch op een handje te tellen zijn wie dat gaat doen?
Ja.
Nu nog wel, maar de wereld wordt rijker, er wordt een andere doelgroep langzamerhand aan, want waar zit het geld, de nieuwe middenklasse die opkomt. Dit is al in Shanghai, hè? Dus daar komt het vandaan, dus dat is een perfecte testmarkt als je het hebt over nieuwe doelgroepen, nieuwe markten. dus ik ben ook niet per se negatief in die zin. Omdat ik denk dat de normale wachtrij eerlijker wordt.
Ja.
Jorn, wat wil jij zeggen?
Ja, in hoeverre is dit een moderne versie van het ouderwetse ticketboek?
Ja, wat ik net zei. Ja.
Zei je dat net al? Oh.
Ja.
Nee, maar ik bedoel ook, dat ticketingboekje met die e-ticket was ook een manier voor een attractie om zichzelf terug te verdienen. Dus een investering van een attractie. En is dit ook weer een verkapte manier dat ze op die manier meer budget binnenkrijgen om wat grotere attracties neer te zetten?
Ja, als er een attractie nieuw is, we kunnen er denk ik gemakshalve van uitgaan dat webslingers en wellicht ook de Iron Man coaster, als die volgend jaar opengaan, dat die gelijk worden uitgevoerd met Premier Access.
Tuurlijk.
En dan... Ja, dan zal het aantal mensen dat daar gebruik van maken, denk ik, naar van aan stijgen. Dan denk ik ook dat ik op dag 1... Nou, als ik stel dat ik 3 dagen in Parijs ben, als het ding net open is, die nieuwe attracties, dan kijk ik misschien dag 1 even aan.
Nee, dan ga je dag 1 geen rope droppen.
Ja, maar dan denk ik dat ik voor dag 2 of 3, als het heel druk is, ik wil hem toch nog echt een keer doen. Ja, oké, dan leg ik even die Premier Access neer.
Ja, precies. Ja, maar
en dan heb je dus wel sneller je terugverdienmodel voor een nieuwe ride. Kijk, we hebben nu allemaal over oude rides die er al... Nou, de meest recente is de Tower of Terror. Die staan er al 15 jaar.
Ja. Maar ik vind, kijk, voor het grote publiek begrijp ik het. Maar het is natuurlijk ook een bepaalde PR-actie. Maar als je het persbericht nu leest van Disney, wat staat erin? As part of our ongoing commitment to provide guests with a range of options to optimize trip planning. Dat is één zin. Andere, guests have the option for more flexibility in planning. Tweede was dat. Derde, helping guests maximize the fun and minimize the wait. Derde was dat. Further enhancements are empowering our cast members to excel in the resort's signature service style and enabling Imagineers to push the boundaries of storytelling. Ja, sorry hoor.
Het komt er een heel stuk over.
Oh, ik ben er nog niet. Oh, dat was 4. 5. We hebben het voordeel genomen van onze tijdelijke sluiting. Om nieuwe digitale features te ontwikkelen. Even more compelling, tailor-made en premium guest experience. En dan zegt Julian Brand, die in leiding is, die leiding heeft van het hele project. We are always looking for ways to improve the guest experience. Dat is de 6e quote inmiddels, een persberichtje. Guests expect seamless experiences. En het gaat door. Het hele bericht dat eigenlijk gewoon is, jongens, nieuwe service, het kost zoveel, maar niet het verhaal. De andere wachtrijden worden anders. En
nou, en daarna kwam nog een heel stuk over dat de digitalisering steeds groter wordt in Parijs. En toen kwamen een paar voorbeelden en het begon gelijk met de nieuwe attractie Cars Road Trip. Oh, interessant, dat hebben ze daar aan te melden. Ja, dan kan die verder dan met GPS-beacons. Weten we precies wanneer welke audio moet worden afgespeeld.
Ja, kom op jongens, dat hadden we 30 jaar geleden al.
Dat is onderdeel
van de attractie.
Ja, ik denk ik krijg nu een personalized Audi, Michiel, als ik langs daar. Maar
ja,
nee.
Dat Famke Jansen bij je in de bus komt.
En wat ik nog wel mis eigenlijk, en ik mag leiden dat we ook wel wat uitgerold, is mobile ordering.
Tuurlijk, ja, dat moet toch?
Ja, toch?
Dat is het. Oh nee, niet mobile ordering, wel het reserveren van je restaurant.
Dat wel.
Niet het bestellen zelf.
Nee, dat vond ik even de allertofste dingen van de laatste dagen.
Dat je taal kan bestellen.
Ja, ook bijvoorbeeld.
Dat je eigen wat kan bestellen,
in je eigen taal kan bestellen.
Oh, ja.
Dat je het niet meer in het persje bij een slechte Engels sprekende Fransman moet doen.
Ja, maar met mobile ordering doe je het gewoon op je eigen scherm en het staat klaar met Michel, en dan heb je het.
Ja.
Dat vond ik zo te gek van Anaheim dat ik liep Tomorrowland uit, denk ik, oh, dolwip. En al lopend bestel ik hem. En bij wijze van spreken in één swift swoosh pak hem van de desk en ik eet hem op. Dat was te gek.
Maar door je gevoel dan wel, of in het Frans of in het Engels, niet dat je in de app een tosti bestelt.
Een croque monsieur avec Lightning McQueen.
Precies, misschien ook ondanks dat het er niet uitziet, klinkt het altijd nog lekkerder dan een tosti.
Dat is waar.
Een auto-tosti.
Maar dat mis ik nog wel. Dat had eigenlijk vandaag in die aankondiging erbij gemoeten, vind ik.
Maar goed, dat zal de volgende stap zijn. En weer een nieuw PR-momentje waarin ze de guest experience flawless proberen te maken.
Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd, want dat vind ik echt nog wel jammer dat het dus niet is gelukt om te reserveren voor Hotel New York The Art of Marvel. Dus dat was vol hè, voor het weekend dat we er zijn. Hoe dan ook de app als sleutel van je hotelkamer werkt bijvoorbeeld. Die nog verder digitaliseren.
Ja,
nee, ik ben heel benieuwd hoeveel papiertjes je nog meekrijgt.
Jij was te beroerd om €15 per nacht per persoon te doen om de sleutel voor je kamer te activeren voor dat hotel. Daarom heb je die kamer.
Nee, het was vol, Ralf.
Oh.
Het was vol geboekt. Capaciteit was bereikt. En dat soort dingen. Omdat ik bij alle drie denk ik heel erg blij worden van een betere digitale ervaring, zeker als je weet hoe het in Parijs altijd ging en misschien er nog wel gaat met papiertjes en bakjes en faxen van afdeling naar afdeling. Dat er steeds meer in die app kan en dat ik ben heel benieuwd hoeveel papieren ik nog meekrijg als ik incheck in Cheyenne. Krijg ik nog steeds die paarse foutjes met die lelijke uitverhouding geprinte Mickey's erop voor mijn ontbijt? Of ja. Zit dat allemaal in de app en kunnen ze dat gewoon scannen en pling en ik ben door?
Toch heb ik nog even één, dat weet ik niet hoe dat nu is. Maar toen we één nog even terugkomen tot het hele Premier Access. Want het schept namelijk een precedent. Het maakt namelijk Imagineers. Het heeft de mogelijkheid om Imagineers en planners lui te maken. Want je ziet de trend in attracties. Ja, maar de trend in attracties nu is dat de capaciteit is niet top. Je hebt geen menseneters meer als Pirates, als Phantom Manor. Worden de laatste jaren niet meer ontwikkeld. Met dit systeem probeer je dus niet aan te jagen dat je echt menseneters gaat maken. Want, kun je zeggen, luister eens, wil je de attractie zeker weten bezoeken, dan staat er een extra tegenover. En dat vind ik wel, ik denk voor een bedrijf zo groot als Disney, dat dat wel een streven moet zijn. Dat als je een attractie ontwerpt, dat die feitelijk als je een dagje naar het park toe gaat, dat je een normale kans moet hebben om de attractie te kunnen beleven. Je kunt het niet garanderen, dat snap ik, want je hebt 60.000 bezoekers en dat is nooit een doorvoer op één dag van een bepaalde attractie. Maar daar moet de kans wel op zijn. En met dit soort maatregelen ga je eigenlijk een beetje achterover zitten van, ja, luister eens, we hebben een attractie. Wil je hem per se doen, dan leg je er extra geld voor neer. Maar voor de normale bezoeker, ja, goed. Dat
vraag ik me af, hoor.
Ik denk dat die prikkel er een beetje uit zou kunnen gaan.
Ik denk dat...
Je hoeft me niet te betalen, hoor. Ik zie je nu allemaal geld voor je pakken, maar ik doe het gewoon gratis.
Sympathie. Een recent voorbeeld is Webslingers. Ik weet niet wat de capaciteit daarvan is, maar ik hoorde wel in de Disney Dish, die ging over Toy Story Midway Mania, wat hetzelfde ritssysteem is, dat die heel lage capaciteit had. Daarom zijn er heel snel, uiteindelijk ook nog extra theaters voorbijgebouwd in Orlando bijvoorbeeld. Hè?
Ja. Maar waarom zouden ze nu een extra theater bij gaan bouwen? Nou, wil je hem doen? Dan betaal je gewoon $8.
Ja, maar dan maakt de Imagineers niet lui, maar dan maakt de budgeteers lui. Want de Imagineers zeggen, net zoals met Crush Coaster en RC Racer, die stonden ook allebei ingetekend met een dubbele ritervaring. Alleen is er telkens maar één gebouwd, want ja, dat was toch goedkoper.
Laten we het zo zeggen, in de planning van een attractie, oké, niet misschien de Imagineering, maar dat maakt het wel leuker voor de stelling.
Had Crush Coaster ook Premier Access? Want dat zou voor die attractie wel eindelijk een oplossing zijn. Want ze hebben daar heel veel mee geëxperimenteerd met Fastpass. Wat dan toch echt niet werkbaar was qua capaciteit. Maar met Premier Access zou je hem kunnen doen. En als er één attractie is waarvan ik denk in prijs, die kan op een topdag de moeite waard zijn.
Ik zit nu te kijken voor welke attractie is het geld.
8 stuks.
Even kijken. Where can anyone buy? Nou.
Wij stonden wel iets erboven.
Ik zie het eventjes niet zo snel in welke. Oh, wacht hier. Big Thunder. Nee, alleen maar.
Alleen attracties met bestaande Fastpass.
Ja, Star Tours.
Infrastructuur. Vind ik heel gek.
Twilight Zone. Dus de Tower of Terror.
Dus
Remy. Ja.
Er is toch één attractie waarbij het echt regelmatig noodzakelijk is. Omdat je denkt, nou ja, sorry jongens, ik ga geen 90 minuten in de rij staan voor Crush Coaster.
Nee. Misschien te bang voor de populariteit.
Ja. Ja, misschien wel. Maar ja, nogmaals, als er eentje is waar je het zou kunnen doen. Okay.
Maar goed, dat is. Het zijn wat verschillende stellingnames. Maar we zijn het over één ding eens. Ik denk dat de wachtrijbeleving voor de normale daggast, dat die erop vooruit gaat. Omdat puur de verhouding, hoeveel Fastpass gasten zijn er voor een attractie, hoeveel normale gasten zijn er voor een attractie, dat weer een beetje normaal wordt getrokken. En dat is het aantal mensen dat voor mag, dat sneller erin mag, stuk beperkter is dan het nu met Fastpass. En dat is dat is denk ik een juiste ontwikkeling. Het is jammer alleen dat je niet meer gratis van het voordeel van kan genieten om een attractie sneller te kunnen doen.
Ja.
Nou, op zich was het niet zo moeilijk hoor, deze discussie.
Nee, ik merk wel steeds meer dat mijn eerste initiële reactie ligt heel dichtbij hoe Jorn erin ging. Ik weet niet of je nog steeds op dat standpunt staat.
Nee, ik ben ook wel wat bijgesteld. Ja. Wat mij vooral... je mag zo je verhaal maken.
Nee, ik denk dat je hetzelfde gaat vertellen namelijk.
Oh ja, nee, wat mij vooral aan jullie verhaal opvalt is dat, en daar ben ik het ook wel mee eens, is dat Fastpass eigenlijk maar slecht was voor de normale stand-by wachtrij. Ja,
uiteindelijk.
En voor de efficiëntie van de attractie. Omdat alles was gebrand op om die vastpasrij maar zo snel mogelijk weg te werken, waardoor de normale wachtrij langer stilstond en dus langer werd. En dit is zo exclusief en kostbaar dat veel minder mensen dit gaan doen, waardoor dus de normale wachtrij weer wat normaler gaan lopen.
Wat denk ik voor het middensegment? Hè? Wij zijn denk ik het topsegment van Fastpass gebruikers. Wij kenden alle ins en outs, wisten precies. Als je er hier eentje haalt, kun je die ook nog halen hoor. Dan had je het middensegment die het op zich wel wist. En een ondersegment en denk van... Wij als topsegment zullen denk ik ook als eerste in staat zijn om dit als iets positiefs te zien. Omdat wij het over zich hebben en zeggen, nou, ik denk dat de totaalbeleving van de dag, dat die er beter op wordt. Het ondersegment denk ik, huh? En, maar ik denk dat hier het middensegment misschien lastig vindt om dit als goed nieuws te zien. Want hey, mijn gratis fastpass wordt afgepakt.
Ja.
Nou, het voelt allemaal bovenop elkaar. Want je moet al heel veel geld betalen voor parkeren. Je moet sowieso toegang betalen en dan voor je eten. Ook nog eens om de attracties te gaan doen. Zou je, als je dat snel wil doen, moet je weer gaan betalen. Het voelt allemaal, het stapelt zich op. Ja. En dat geeft wel een beetje vervelende nasmaak. En dat is iets wat in Amerika al langer normaal is. Want daar moet je voor service altijd al betalen. Maar in Europa zijn we daar toch iets minder.
En in Amerika is Galaxy's Edge geopend, is Adventure Campus al geopend, komt de Tron Coaster erbij, komt de Guardian. En in Parijs wachten we nog steeds op de belofte van alle premium nieuwe assets die ondanks dat al wel vooraf zijn gegaan door meerdere prijsstijgingen. En dat maakt het denk ik ook niet zo heel makkelijk om te verteren.
En het schijnt ook dat het Nederlandse woord voor JPEG stapel is. Dus wat dat betreft is dat gewoon een ding. Klaar. Dus daar komen we nu heel langzamerhand achter.
Mooi.
Ja. Hey, ik ben heel benieuwd naar de vakantieaanbiedingen voor mij. Ik zie ze zelf binnenkomen. Ik heb ook wel zin een beetje in vakantie.
Ik ook. Heel erg veel zin. Want nou ja, ik ga dus lekker een paar dagen naar Disneyland Parijs.
Ja, en, lekker nog. Goedkoop, nu het nog kan. Lekker.
Ja, maar ik ben ook alle verhalen uit de trip reports van de laatste dagen van Beatles luisteraars, die maken me wel echt heel erg joehoe.
Is er nou aangekondigd wanneer dit allemaal ingaat trouwens? Want ze hebben het over deze
augustus,
zomer. Maar
ergens.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus ik denk dat het staartje van de echte drukte en dat ze dan alsnog enigszins rustiger kunnen testen in september, oktober enzovoort. Maar als we ooit nog een details uitje willen doen rond kerst, dan kunnen we gaan oefenen met Premier Access.
Potverdorie. Ja, nou leuk.
Oh, een ander dingetje. Ja? Waarom hebben ze dezelfde term gegeven als Premier Access VIP-toegang op Disney+.
Ja, maar dat
zijn omdat het in feite hetzelfde is.
Ja, maar gaat dat niet heel erg verwarrend werken?
Je kunt of 3 maanden lang in de rij staan voor Raya and the Last Dragon, of je tikt €30 af en je krijgt hem meteen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel heel slim.
En zometeen kun je gewoon een jaar abonnement nemen op Premier Access. Dan kun je kiezen hoe je credits gebruikt. Of voor 2 attracties, of voor een film.
Ik sluit
dit
niet uit.
Dat wordt het nieuwe loyalty-programma in Anaheim. Precies.
Ik denk dat Disney Premier Access een company-wide terugkerend iets gaat worden.
Had je dat niet eerder in de aflevering kunnen zeggen? Ik zit nu al met mijn hoofd in de vakantiemodus.
Ga je nog een dagje naar Disneyland Parijs?
Ik sluit het niet uit. Maar ik weet het nog niet. Want het ligt helemaal aan hoe ik nu de zomer ga invullen.
Ja, snap ik. Maar als ik heel enthousiast ben over hoe alles erbij ligt en zo, dan zal ik het zeker laten weten.
Oh, dat vind ik sympathiek.
Want ik kan me voorstellen dat je dan toch denkt, ja, oké, prima. Weet je,
ik zal je even mijn nummer geven.
Ja, dan kun je bij gebrek aan Amerika dan toch even een Disney fix.
Ja. Misschien wel, maar misschien dan ook het najaar. Want dat vind ik vind eigenlijk
is ook heel lekker. Ja, lekker een mooie nazomerdag in Parijs is wel te gek, hè?
Ja. Lekker met kerst, hè, Rolf?
Oh, ook fijn.
Dol op kerst.
Is niet toch wel?
Ik heb vandaag mijn tweede prik gekregen, dus ik vind opeens kerst heel leuk.
Oh, hier, daar gaan we al.
Oh, wel.
Dat is niet best, hoor, dit. Niet best. We zijn in ieder geval de komende weken eventjes uit de lucht met de podcast. Mocht er iets groot zijn en we hebben de gelegenheid, dan hoor je het. Maar
oh, ik ben nog 1 ding vergeten. Best belangrijk, want mocht er iets groot zijn, dan hoor je het. Eigenlijk niet heel groot, maar wel een leuk aardigheidje. Want afgelopen week hebben wij onze trouwe donateurs in de Mickey Tier hebben we een paar leuke extraatjes kunnen sturen. Oh ja. Met die we wat moois konden uitkiezen in onze shop. Maar Jorn had een fantastisch idee, want die kwam een hele leuke Lego set tegen van Kwikwek en Kwak. En
Omdagbert. De DuckTales Bobbleheads, Bobheads.
Precies, en Jorn dacht gelijk van, dat lijkt toch wel een beetje op ons logo met onze drie hoofden. En als we ons
DuckTales, wij zijn de Kwikwek en Kwak van deze podcastwereld.
Ergens mee moeten identificeren. Nou, dan doen we dat. Dus we geven een aantal setjes weg aan onze donateurs. En daar gaan we een prijsvraag op doen via de site, via petje.af.
Ja, denk dat tweede. Ja.
Ja.
dus het is alleen maar voor donateurs, ja.
Ja, hou dat deze week even in de gaten en dat komt online.
Ja, duidelijk. Wanneer we precies terug zijn met details, dat is nu nog even moeilijk te zeggen. Heeft ook te maken met het feit dat er inderdaad toch wel wat overlap is tussen vakanties. Alhoewel, Ralf, ik hoor zojuist dat jij niet naar Amerika gaat. Dus dat biedt wel een perspectief voor, laten we zeggen, begin augustus.
Dat scheelt weer 12 weken.
Is ook weer zo. Mocht er wat zijn, dan kun je ons volgen op dstepjetails.nl en op de socials details.nl op Twitter, Instagram, Facebook en de Telegram groep voor donateurs. Maar ook het openbare kanaal. Als je op Telegram zit, die zit op details.nl, dan vind je ons daar vanzelf. Mooi. Nou ja,
de afsluiting.
Dan hebben we.
Kijk eens, maar in.
Kijk eens, jongens, ik heb hier de Premier Access voor het einde van de aflevering.
Oh.
Hier, daar gaan we al. Zonder te wachten.
Oh, ik zal even mijn portemonnee dan...
Ja, doe even. Ja. Kun je gewoon helemaal digitaal doen?
Ja, want dan
krijg je maar een paar sprintje.
Ik wil hem wel afluisteren naar mijn jingle. Dus dan...
Ja, dat is goed. Dat ja, is, dan hou ik nu mijn mond. Ja. Tot over een paar weken en maak er in de tussentijd een heel mooie zomer van. Tot snel!
Tot snel!
Hele fijne zomer.
Scheelt toch wel, hè? Als je zo gelijk in één keer...
Lekker.
Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar d-tales.nl voor meer afleveringen, het laatste Disney nieuws, tips en tricks en hoe jij Details kunt steunen als donateur. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.
Maar als deze jingle mij nu tegenvalt, krijg ik dan wel mijn geld terug of is het kwijt?
Dan moet ik even in de voorwaarden duiken.
Oh, oké. Okay. Nou, dat merken we na de zomer. Goed?
Ja.